We hebben een analyse uit 2006, meen ik. En die kwam uit op 20.000 gebruikers in Nederland. En de laatste schattingen van afgelopen jaar zijn 480.000.
Ja.
Dus als je dat probeert uit te rekenen, dan is het ongeveer elke 2 jaar verdubbeling. Aan het einde van de kuur waren mannen gemiddeld 5, 6 kilo spiermassa rijker en minder tevreden over hun zelfbeeld.
Goedendag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder podcast met een publieksfavoriet, de enige echte, Diederik Smit. Van harte welkom van de Android Health Clinic natuurlijk. Zeker. We zitten vandaag in een prachtige gym, Loods 26 in het overheerlijke Boekel. Ben je nou op zoek naar een mooie sportschool hier in de buurt? Check dan eventjes Loods 26. Ja, Diederik, leuk dat je hier naartoe wilde komen. Het is praktisch een thuiswedstrijd, dacht ik. Toch niet helemaal.
Ja, het op de kaart lijkt het heel dicht bij elkaar te liggen, waar ik woon en Boekel, maar...
Ja, voor mij is Brabant een pot nat, sorry. Ja, hey, we gaan het vandaag hebben over iets waar jij natuurlijk in afgestudeerd bent en gespecialiseerd bent, waar je ook al onbekend staat, namelijk anabole steroïden. Het is iets wat natuurlijk wel vaak voorkomt, want ja, zoals we in de vorige podcast hadden besproken, check die ook eventjes, een hele lange geworden van 1 uur en 3 kwartier volgens mij, was er eigenlijk ook al naar voren gekomen dat steeds meer mensen anabole steroïden gebruiken. Want wat is de toename in trend in de afgelopen jaren?
We hebben een analyse uit 2006, meen ik. En die kwam uit op 20.000 gebruikers in Nederland. En de laatste schattingen van afgelopen jaar zijn 480.000.
Ja.
Dus als je dat probeert uit te rekenen, dan is het ongeveer elke 2 jaar verdubbeling.
Ja. En dat is dan niet, misschien even handig om dat duidelijk aan te geven, dat is niet alleen krachttrainers, maar dat zijn ook mensen die bijvoorbeeld op boksen zitten.
Ja,
of,
400.000 van die 480 waren krachtsporters uit de sportschool en 80 waren vechtsporters. Dus als je kijkt naar het relatieve aantal gebruikers, dan was 1 op de 4, 1 op 5 sportschoolgangers was gebruiker afgelopen jaar, maar van de vechtsporter was dat bijna de helft.
Ja.
Dus het aantal vechtsporters verhoudingsgewijs is groter. Het anabole gebruiken dan krachtsporters, maar daar zijn natuurlijk veel meer mensen van.
Verklaart wel anders van die agressieve mannen.
Dus over 10 jaar gebruikt iedereen.
Ja, waarschijnlijk wel inderdaad.
Ja, jij en ik ook.
Nee jongens, ook zonder de naald worden jouw doelen behaald. Dat, dat zeg ik altijd. Nee,
je hebt ook pillen.
Wat zei je?
Je hebt ook pillen.
Ja, daar komen we zo meteen nog op terug. Die wilde ik ook nog gaan bespreken. Maar anabole steroïden. Misschien even goed om terug te gaan naar de basics. Wat zijn het precies?
Anabole steroïden zijn androgenen. Androgenen zijn hormonen die een affiniteit hebben voor de testosteronreceptor. Met een heel moeilijk woord is dat dus zeggen dat de testosteron en soortgelijke stofjes zijn die allemaal doen wat testosteron ook kan.
Ja, eigenlijk kunstmatige hormonen.
Ja, ze hebben variaties bedacht op het oorspronkelijke testosteronmolecuul. Met het idee van, misschien kunnen we er op een andere manier wat mee. En bijvoorbeeld testosteron als pil heeft geen zin, wordt volledig afgebroken. Dus als we hem nou tweaken op een paar koolstofatomen of iets dergelijks, dan komt hij langs de lever en kan je het wel als pil nemen. Maar ze hebben ook aanpassingen gemaakt met het idee, misschien kunnen we voor elkaar krijgen dat deze compound die we nu maken wel heel veel anabole effecten heeft, maar niet de androgene effecten. Dus dat je de puistjes van krijgt of kaal van wordt als man. Uiteindelijk blijkt dat alle anabole steroïden ook androgeen zijn. Dus dat is een utopie. Je hebt niet een puur 100% anabool middel die geen neveneffecten heeft. Maar goed, dat heeft wel 50 jaar research gekost om daarachter te komen.
Ja.
En als je gaat zoeken op internet hoeveel verschillende compounds er nou zijn, ik denk dat je wel makkelijk 50 verschillende soorten haalt.
Ja, bijna net zoveel als het aantal hormonen wat er zijn. Er zijn exact. Ook heel veel van, toch?
Ja, exact. Ja. Dat zijn allemaal hormonen. Maar goed, zo kun je het helemaal gek maken. Ik denk dat er een stuk of 10 redelijk gebruikelijk zijn in de underground wereld om te verhandelen en te gebruiken.
Ja.
Dus daar heb je, je hebt pillen, je hebt injecties. Je hebt stoffen die heel erg op testosteron lijken of 19-nor-derivaten of DHT-derivaten. Die werken dan net even anders weer, is het idee. En hebben dan weer andere doelen om in een stack te doen, in een kuur.
Ja.
Dus dat is wat anabole steroïden zijn, dus... Ze leiden tot anabole effecten, dus tot opbouw van spierweefsel, vooral eiwitsynthese moet het bevorderen. Het versnelt de stofwisseling een beetje. Het leidt over het algemeen tot minder vetopslag. Mm-hmm. Dus je vetmassa wordt ook iets minder. En dat maakt dat het natuurlijk een hele interessante compound is, of heel interessant hormoon is om te gaan gebruiken als krachtsporter. Want dan zijn massa, spiermassa en kracht wel heel interessant.
Ja, want dat heeft eigenlijk meer voordelen dan alleen maar krachttraining, zoals je net zegt. Dus en je vetopslag wordt lager. Voor mij word je ook heel moeilijk ziek. Ik ook wel eens voorbij horen
komen. Ja, er zijn wel wat discussies over of het wat doet met je immuunsysteem. Dus of het je immuunsysteem oppept of beter maakt. Of misschien juist niet. Daar is het boek nog niet over gesloten. Het is niet zo dat je een soort van super afweer krijgt op een anabole kuur. Je kan nog steeds ziek worden.
Superman.
Ik denk altijd, ja, de mannen die het gebruiken zijn vaak wel hele gezonde mannen. Ze hebben een gezond dieet, doen veel training, hebben meestal een goede conditie. Dat zijn sowieso niet jongens die snel ziek worden.
Nee. Ja, dus dan is daar gewoon een sterk verband tussen.
Ja, dus dan is het wel een associatie. Maar of het causaliteit is, is dan heel erg de vraag. En mentaal heeft het bij sommige mannen nadelen, maar bij heel veel mannen ook voordelen. Dus dat maakt het ook interessant. En je ziet er wel een beetje een lekkage van anabolen gebruik naar het segment wat oudere mannen. Die anabolen niet gebruiken als kuur, maar als TRT, onderhoudsdosis. Ja. Omdat het dan niet alleen fysieke, maar ook mentale voordelen geeft.
Ja.
En de mentale voordelen die veel genoemd worden, zijn met name meer energie, scherper zijn, beter concentratievermogen, minder vermoeid, betere slaapkwaliteit. Het klinkt allemaal vrij fantastisch.
Allemaal super positief.
Zo zag ze van een kuurtje op vertellen.
Code sportvoeding, nee, grapje. Maar
de voordelen die worden door veel mannen zo ervaren. Dus dat maakt dat het gewoon steeds populairder wordt, ook voor niet per se de grootste krachtsporters om die middelen te willen gebruiken.
Ja, maar ja, het heeft natuurlijk elk voordeel heeft ook weer zijn nadeel. En daar komen we dan straks gaan we daar nog uitgebreid op in. Want ja, stel dat je welke vormen zijn er eigenlijk wat betreft anabole steroïden? Je hebt natuurlijk injecties. Jij zei je kan het ook slikken.
Ja.
Zijn dat eigenlijk de enige twee of zijn er ook nog meerdere mogelijkheden?
Ik heb geen neusspray. Ja, je hebt wel testosteron neusspray trouwens. Maar ja, dat zijn de variaties. Je hebt pillen en je hebt injecties. En je hebt binnen de injecties heb je allerlei soorten. En daar kan je ook wel weer onderscheid in maken. En wat voor klassen het nou valt. Maar dat gaat wel heel erg ver om dat in detail te bespreken, denk ik. En in de pillen heb je ook een aantal soorten. Ook best wel veel uiteindelijk als je ze allemaal naloopt. En je hebt nog wel anabole steroïden die aromatiseren, dus die omzetten tot oestrogeen. En je hebt ook anabole steroïden die dat niet doen. Dat is ook wel een onderscheid dat veel gemaakt wordt.
Mm-hmm.
Dus dan heb je een beetje twee eigenschappen, pil, injectie, aromatiseerbaar of niet. Waarmee je ja met enige theoretische achtergrond een kuur zou kunnen samenstellen.
Ja, en als we dan kijken naar bijvoorbeeld eerst dan de injecties. Stel dat we die, wat voor invloed heeft dat bijvoorbeeld op het lichaam? Wat gebeurt er in jouw lichaam wanneer er zo'n injectie wordt gezet? Stel, ik ben nu naturel. Ik train al iets langer dan 5 jaar en ik besluit om te beginnen aan een kuur. Natuurlijk goed voorgedacht. Eerst mijn bloed getest, want dat is ook altijd wat wij zeggen. Als je dat gaat doen, eerst je bloed testen. Kan bij de Android Health Clinic.
Heel goed.
Dan begin je met je kuur. Maar wat gebeurt precies in je lichaam wanneer jij zo'n injectie doet?
Nou, een injectie bestaat is een olie. En in die olie zitten testosteron compounds waar een hele lange koolstofester aan zit. En dat is een soort staart. En dat maakt dat het heel erg makkelijk en goed oplost in vet. Nou, wat is nou het voordeel van zo'n vet oplosbare olie? Dat het als een soort bolletje in je spiermassa blijft liggen. Dus je spuit en het is niet alsof het meteen vervloeit en in je bloedbaan komt. Er ligt daar gewoon een soort voorraad met testosteron. En dat komt heel langzaam vrij. En dan geeft dat, ja, dat voorraadje geeft als het ware heel geleidelijk aan de testosteron of de andere anabool af aan de bloedbaan. En dan stijgt de testosteronspiegel in het bloed. Nou, je hebt het vaak over korte of lange esters. Wat dat wil zeggen is dat de lengte van die koolstofatoom bepaalt hoe snel zo'n voorraadje als het ware oplost.
Ja.
En in de bloedbaan komt. En als je korte esters hebt, dan is dat heel snel opgelost. Heb je lange esters, dan gaat dat heel geleidelijk. Nou, dat bepaalt dus de snelheid waarmee zo'n voorraad of zo'n depot aan anabole steroïden uit de spier vrijkomt. Dan gaat de testosteronspiegel in het bloed gaat van normaal naar heel erg hoog, afhankelijk natuurlijk van de dosis die je zet. En als die testosteronspiegel heel erg hoog wordt, dan gaat het ook zijn effect hebben op celniveau. En daar wil je dat testosteron zijn werk doet. Het gaat een soort mechanisme in gang zetten, wat ertoe leidt dat het hele apparaat wat de cel bestuurt, de mechaniek en de eiwitproductie, in favor of eiwitsynthese komt.
En ja.
Je hebt altijd een soort van balans waarin eiwitten gemaakt worden en afgebroken worden. Je kan dat natuurlijk stimuleren met krachttraining of met voeding. Maar wat anabole steroïden doen, is die zorgen zeg maar dat er een setpoint komt waarbij er gewoon veel meer eiwitten geproduceerd worden en minder afgebroken worden. Dus je gaat naar een hoger niveau toe, waarmee je dus ook meer eiwitten bouwt en dus meer spiermassa kan maken. En meer spiermassa is over het algemeen ook meer spierkracht. Hè? Dus sommige mensen zeggen, ja, je krijgt heel veel massa, maar je wordt er niet sterker van. Het is echt en-en. Hoewel dat bij de een niet altijd evenveel in verhouding als de ander. Dus sommigen krijgen heel veel massa en weinig kracht erbij. En andersom zien we ook wel. Dus die hele mechaniek op celniveau wordt eigenlijk op een andere manier getuned. Waardoor je dus in staat bent om veel meer massa te bouwen. Nou ja, dan moet je de bouwstenen voor de massa aanleveren. Hè? Dus je moet een eiwitrijk dieet volgen, vaak met veel calorieën. Zodat, ja, je kan geen huizen bouwen zonder bakstenen. Dus dat moet dan ook aangevoerd worden.
Zeker.
En dan komt daadwerkelijk die massa. Nou, daar ga je net zo lang mee door. Je moet de prikkel leveren in de vorm van krachttraining. Want het lichaam en de spieren moeten wel een signaal krijgen dat er moet wel behoefte zijn aan het bouwen. Nou, die behoefte die instrueer je door de spieren te prikkelen met krachttraining. Dus zolang die testosteronspiegel heel hoog is, blijft die mechaniek op die manier geïnstrueerd om massa te bouwen. Maar het is dus ook wel weer zo dat als je testosteronspiegel weer daalt naar het oorspronkelijke oude niveau, ja, dan gaat dat setpoint van eiwitsynthese gaat ook weer terug naar het oude niveau.
Ja.
Dus je gaat dan weer terug naar een oudere balans van aanmaak en afbraak van eiwitten. Dus ja, even over het algemeen verlies je heel erg veel van de massa die je hebt aangezet.
Ja, en dat is dan niet alleen vocht, maar dat is ook voornamelijk spiermassa, ja, wat je dan kwijtraakt.
Ja, oestrogenen, testosteron op zichzelf ook wel, leiden ook tot meer vocht vasthouden. Soms zichtbaar zelfs aan de buitenkant, hè, dus de putjes die je kan drukken op je benen. Soms echt een volle kop vol met water,
ja.
Maar ook in het spierweefsel zelf. Maar dus dat is het idee, ja, je gaat in een kuur ga je een hele hoge dosis van die anabole steroïden aanleveren. Je zorgt ervoor dat je in een situatie komt waarbij je lichaam wekenlang heel veel massa kan bouwen. Nou, dan ga je stoppen. En de een die stopt helemaal. En die valt eigenlijk voor het grootste deel weer terug in zijn oude niveau. En de ander gaat verder op een onderhoudsdosis testosteron. Probeert zoveel mogelijk van die massa vast te houden. En in een volgende blast of een volgende kuur bouw je verder waar je gebleven was.
Ja. Oké, en als we dan kijken, want je hebt natuurlijk net uitgelegd hoe het met de naald werkt, met injecties. Je kan het natuurlijk ook slikken, dat noemen we vaak SARMs. Wat is het verschil tussen die twee en wat zijn de voordelen ten opzichte van de nadelen bij allebei, als je dat gaat vergelijken met elkaar?
SARMs is, je hebt orale anabole steroïden, dus die zijn aangepast in het molecuul op een manier waardoor ze langs de lever kunnen. Dus de lever die ziet ze wel, maar breekt ze niet af en gaan zo rechtstreeks de bloedbaan in.
Ja.
Dan werk je dus niet met zo'n depot of zo'n voorraad in een spier. Dus dat betekent dat als het in de bloedbaan komt, dan gaat het op een gegeven moment ook weer snel uit. Dus pillen werken veel korter, maar wel directer. Dus je hebt sneller opstartend resultaat. Dus daarom wordt het nog wel eens als kickstart in de eerste paar weken van een kuur gedaan.
Mm-hmm.
Om zo snel mogelijk hoge spiegels te krijgen. SARMs zijn wat anders. Dat zijn selectieve androgeen receptor modulatoren. Daarom noemen we het maar gewoon SARM, want dat is makkelijker.
Nogal,
en de gedeelde eigenschap die ze hebben is dat ze allebei binden aan de testosteronreceptor, maar het is een heel ander molecuul. Dus het is niet een cholesterol gebaseerd hormoon, want dat is wat anabole steroïden zijn. De basiskern is cholesterol. Maar SARMs zijn andere eiwitten of andere stoffen, maar die wel dezelfde effector hebben. Dus dezelfde manier dat die celmechaniek beïnvloeden. Waarom dat nou gemaakt is, is met name ook weer vanuit de gedachte, kunnen we op een andere manier die testosteronreceptor aanzetten zonder de nadelen ervan te krijgen.
Mm-hmm.
We willen het sowieso in een pilvorm hebben. En hoewel we orale anabole steroïden hadden of hebben, werd wel vanuit de medische wereld vaak gezegd, ja, maar die zijn wel weer toxisch voor de lever. Dus we willen een orale compound ontwikkelen die testosteronreceptor aanzet, maar niet die levertoxiciteit heeft. Dus dat is een beetje de...
Ja, dat is vaak hetgene wat heel erg rondgaat binnen die bodybuilding scene, waarom je juist geen orale steroïden moet nemen. Omdat het heel erg voor je lever heel erg schadelijk kan zijn.
Dat klopt. En zo is de zoektocht voor die SARMs begonnen. En heel veel SARMs die ontwikkeld zijn, je hebt in de medische wetenschap, in de ontwikkeling van geneesmiddelen, begin je eerst met een fase 1 studie. Dan ga je kijken, als ik dit toedien aan mijn proefpersoon, leeft die nog aan het einde van de dag? Hè? Dus heel plat gezegd, de veiligheid.
Ja.
En dat komt zelfs voor effectiviteit. Dus als je zegt, van, nou, dit stofje kan veilig in jouw lijf erin en eruit en jij leeft nog, dan gaan we in een fase 2 studie gaan we wat meer uitzoeken van, doet het ook echt wat we willen dat het doet? Dus leidt het tot meer spiermassa? En als we het niet in 10, maar in 100 of misschien wel 1000 mensen testen, gaan we ook de wat meer ongebruikelijke bijwerkingen vinden.
Ja.
Bijna geen enkele SARM is voorbij in fase 2 gekomen.
Hm.
Ze zijn vaak wel effectief, maar er zijn dan bijwerkingen die we dan toch niet zo prettig vinden. Dus de zoektocht naar een andere compound die niet de levertoxiciteit heeft, heeft kennelijk weer andere nadelen.
Ja.
Dus al die ontwikkelende farmaceuten die hebben gezegd, nou ja, laat maar zitten dan. Maar voor Underground is dat dan ineens wel heel interessant geworden. Hey, die SARMs, die kunnen we ook gebruiken als spierversterking. Die gaan we ook maken en verkopen.
Ja.
Maar ja, ik zit al een beetje verpakt in mijn verhaal. Dat wil dus niet per se zeggen dat ze veiliger zijn. Want ze hebben andere nadelen en bijwerkingen. Plus orale anabole steroïden kennen we al 50 jaar. Dat kan je van die SARMs niet zeggen. Dus ik weet niet wat er over 5 of 10 jaar met je gebeurt als je het nu gebruikt.
Ja, nee, dat is zeker waar inderdaad.
Het is een veel schimmigere categorie. Het is nieuw en wat populairder daarom vaak. Hè. Het heeft wel een hype karakter.
Ja, we zien vooral bij heel veel, of in ieder geval, dat noemen we dan de TikTok-generatie om even zo te zeggen. We zien heel veel jongeren, omdat ze dan niet de stap hoeven te zetten naar injecties. Dat ze dan denken, oh, ik ga het slikken. Alleen... Dit zijn van die jongens die niet eens weten dat ze hun bloedtest van tevoren moeten doen. Of dat ze een nakuur moeten nemen, bij wijze van spreken. Ja. Om het weer natuurlijk op gang te krijgen. Ja, ja. Als je überhaupt niet eens op dat stadium zit van kennis, dan moet je daar ook niet aan gaan beginnen, naar mijn mening.
Nee, dat klopt. Maar dat stukje onwetendheid, dat zien we zelfs bij de mensen die wel vinden dat ze daarvoor even op bezoek moeten in een kliniek. Ook daar zien we heel veel hiaat in de kennis. Maar dan denk ik, ja, maar ze komen tenminste wel om raad vragen. Dus dat is niet zo erg.
Nee, klopt.
Maar ja, we hebben geen 480.000 klanten per jaar. Dus er zijn er
nog genoeg die het inderdaad
niet echt waarschijnlijk heel erg goed bezig weten waar ze mee bezig zijn. Maar op jouw verhaal, jouw vraag over die levertoxiciteit. Dat is waar, maar het is ook weer niet... verschrikkelijk.
Niet zo erg als dat het vaak overkomt.
Dat is zo. Je moet je voorstellen dat de farmaceuten wilden orale middelen maken om dan aan mensen te geven, om dat jarenlang voor te zetten. Ja, dan is een middel met potentieel leverschade wel vervelend. Maar in een kuur gebruiken natuurlijk een korte periode. En wat wij zien als mensen kuren met pillen is dat ze hebben wel meer nadelen als het gaat om bloedwaardes. Hogere leverwaardes, inderdaad. Vaak een veel slechter cholesterolprofiel. Dus het heeft wel meer nadelen. Maar als voor een periode van 6 tot 8 weken is dat echt niet zo'n probleem.
Ja.
En we zien heel af en toe zien we levertumoren ontstaan. Die we wel meer in verband brengen met pillen dan met injecties. Al hebben we ze ook gezien bij mensen die geen pillen gebruiken. Dat zijn goedaardige levertumoren die ook wel weer verdwijnen als je stopt. Maar ga je door en ga je eindeloos door. Dan kunnen dat zelfs kwartaardige tumoren worden.
Ja.
Maar goed, dat is natuurlijk een hele ernstige complicatie, maar komt heel weinig voor. Dus de levertoxiciteit is er wel, meer voor pillen dan injecties, maar het is niet alsof je daardoor absoluut nooit pillen mag gebruiken. Het is maar net hoe je ze gebruikt, welke dosering, hoe lang, dat is veel bepalender voor hoe schadelijk het is.
Ja. Oké, okay, en als we dan even kijken, want nou ja, de voordelen van injecties is dat het dan sneller... Of in ieder geval dat het beter op zijn plek blijft en wat langer blijft zitten. En met oraal is het dan zo dat het eigenlijk sneller werkt, alleen ook weer sneller weggaat, om maar zo te zeggen. Ja. Als we dan kijken naar de nadelen van injecties. Nou ja, je moet het met een naald inzetten. Als je naaldenvrees hebt, is dat vervelend. Ja. maar concrete nadelen van de injecties ten opzichte van oraal?
Ja. Nou, het voordeel van injecteren boven pillen is dat die nadelen voor de lever, die hebben ze dan minder.
Ja.
Maar je kan ook veel hoger in je dosis gaan zitten. Kijk, de meeste kuren beginnen op 500 milligram in de week. En wij adviseren nooit heel veel meer dan 1000 milligram in de week. Met alle compa.
We gaan het er wel eventjes uitpiepen omdat we geen doseringen willen voorschrijven. Maar
dat zijn de harm reduction adviezen die wij in de kliniek geven.
Mm-hmm.
Maar als je dat aan pillen zou willen slikken, ja, dan wordt het wel echt heel erg heftig voor je leven om dat allemaal te bolwerken. In injecties kan je qua dosering veel meer omhoog. Dus je hebt minder begrenzing als het gaat om je doseringsvrijheid. Je hebt iets meer keuze uit verschillende compounds. Niet dat dan zo heel erg fantastisch is, want je weet toch nooit wat er in je vial zit als je ze wel op de zwarte markt koopt.
Ja, zeker waar.
Ik denk dat de grootste voordelen zijn van injecties bovenop pillen. Plus de meeste injecties, of de meeste mannen die kuren met testosteron. Nou ja, dat is niks zo bekend als testosteron. Dus je hebt ook met minder stoffen te maken die andere en meer onbekende effecten hebben.
Hey, sorry dat ik de aflevering eventjes onderbreek, maar ik wil je deze kans niet ontnemen. Er is namelijk een extra hoge korting bij MyProtein. Wil je nou weten wat die korting is? Check dan even de website sportpoeder.nl of natuurlijk de Sportpoeder app. Daar staan al onze kortingscodes in. Dus check die eventjes en kijk lekker verder. Ciao!
Ja. En als we dan even puur kijken naar de nadelen van orale steroïden. Nou, je zei al dat de lever dan waarschijnlijk overbelast kan worden. Ja. Het is niet altijd zo, maar wel dat het zwaarder belast wordt.
Juist.
Zijn er nog andere bepaalde nadelen die bij orale steroïden een grote rol spelen?
Nou ja, wat ik noemde, de effecten op het cholesterol. En we hebben ook een stollingsonderzoek gedaan om te kijken hoeveel wordt je stollingscapaciteit nou beïnvloed. Daarin zien we ook een verschil tussen pillen en injecties. Maar daarvan denk ik niet dat dat heel veel uitmaakt. En dat komt omdat heel veel stollingsfactoren in het bloed worden door de lever gemaakt. Dus de lever heeft er gewoon meer moeite mee en raakt ook op andere processen afgeleid. Maar dat zijn denk ik, ja, ik geloof niet dat er nou hele andere grote nadelen zijn aan pillen.
Ja. Oké. Okay. Want nog even terug naar de basic. Als je natuurlijk gaat beginnen met anabole steroïden injecteren of oraal innemen. Dan gebeurt er natuurlijk al met je lichaam. Omdat je kunstmatig testosteron toedient. Of in ieder geval kunstmatig hormoon toedient. Dan stopt je eigen hormoonhuishouding ermee. Correct?
Ja.
Ja. Als dat is gebeurd. Nou, de cycle is afgelopen of de kuur, om maar even zo te zeggen. Wat dan? Want dat is iets wat heel veel mensen vaak vergeten. Dat ze een fatsoenlijke nakuur moeten doen. Mag jij hem afmaken?
Ja. Als je injecteert. Dat geldt meer dan met pillen, dan onderdruk je je eigen testosteronproductie tot nul. Ik bedoel, je testosteronproductie gaat af op een bepaald niveau. En als de testosteronspiegel in het bloed dat niveau overstijgt, dan krijgt je hypofyse, dus dat hormoonklier in de hersenen, die de aanzet geeft tot testosteronproductie, die krijgt het signaal, er is genoeg. En de fabriek kan dicht. En dan worden de testikels ook kleiner, de spermaproductie komt stil te liggen. Dus de hele... Ja, alle activiteiten in het scotum komen tot op een laag pitje.
Ja, dus even om te rectify met de dokter. Het is niet dat de boomstam kleiner wordt, maar meer de nootjes die eronder hangen, die worden aanzienlijk kleiner.
Ja, de nootjes, ja. Je hebt minder oogst uit de boom.
Ja, ja, dat is.
Ja, wij krijgen best wel vaak vragen op Instagram. Klopt het dat je een kleinere piemel krijgt? Nou, dat klopt niet. Nee, daar hoef je geen zorgen om te maken. Misschien moeten we gaan zeggen dat gebeurt. Dat mensen het dan toch spannender vinden om te gaan gebruiken.
Ja, precies. Ja, ik zeg altijd van ja, de reden dat het kleiner lijkt is omdat als je benen traint, dan lijkt het kleiner in verhouding.
De andere bomen worden.
Ja, precies.
Dus je eigen productie komt stil te liggen. En dat gaat pas weer lopen op het moment dat die testosteronspiegel helemaal naar normaal of naar nul gaat. Dus dat is enkele weken na afloop van een kuur. Niet meteen, maar een paar weken daarna. En dan moet de eigen productie weer opstarten. En daar zit een soort van delay in. Dat gaat niet onmiddellijk. Tenminste, er is geen 100% onomstotelijk bewijs dat er een vertraging is. Maar het kan bijna niet anders dan dat er een vertraging is. Want wij zien soms dat het wel maanden duurt voordat die testosteronproductie weer aanvangt. Terwijl zo'n kuur is met een maand wel echt uitgewerkt, in de meeste gevallen. En dat maakt dus dat je door een dip gaat. Want je testosteronspiegel gaat naar de nul toe. En voordat jouw eigen productie weer inzet, gaat er dus een paar weken en soms wel een paar maanden overheen, afhankelijk van hoe lang je gebruikt hebt. En in die fase heb je dus het omgekeerde wat je ervaart in een kuur.
Ja.
Doordat je lager in je testosteron zit, verlies je spiermassa heel makkelijk. Je bent sneller moe, je hebt geen libido meer, je zit misschien niet meer goed in je vel.
Mentaal heeft het denk ik ook zo zijn invloed.
Ja. Dus de fase na de kuur, de dip, die wel van persoon tot persoon heel erg wisselend is, die kan enorm tegenvallen en maakt heel veel van de kuur dat je opgebouwd hebt weer ongedaan. Dus dat is ook wel een beetje nutteloos,
ja.
In alle eerlijkheid. En dat is ook de reden dat heel veel mannen niet stoppen, maar naar een lagere onderhoudsdosis gaan.
Ja.
Zeg ik ga wel alles laten herstellen, maar goed, dan hoef ik niet al dat verlies te incasseren. Maar dan blijft je productie onderdrukt. En zal het dus, als je dan echt een keer wil stoppen, nog veel moeilijker worden voor je eigen productie om te herstellen.
Ja.
Dus er komt een punt, zeker als je jaren op en af te kuren gaat met onderhoud, dat het gewoon niet meer lukt om af te bouwen. Want het is dus ook mogelijk dat je eigen productie niet meer terugkomt.
En dat houdt dan eigenlijk ook in dat je impotent wordt, toch? Denk
je? Ja.
Dat staat sterk in verband met elkaar.
Ja, dat klopt. Dus we zien best wel vaak dat mannen onvruchtbaar worden tijdens een kuur. Of heel erg veel tijd nodig hebben na een kuur voordat het weer terugkomt. Na één kuur duurt het herstel van vruchtbaarheid een jaar. Nou ja, de meeste mannen hebben dan al lang en breed hun tweede kuur gestart. Of misschien al de derde. Dus dan wordt dat permanent minder. Helemaal nul. Ja, dat tijdens gebruik zeker wel. Maar als mensen stoppen, dan komt er vaak wel enige mate van vruchtbaarheid terug. En daar kan je in ieder geval wel zwanger mee worden. Soms wel met behulp van fertiliteitsartsen. Mm-hmm. Soms nog spontaan. Maar daar hebben wij wel in de kliniek heel veel mensen met die problematiek die we goed kunnen helpen met HCG. Dus dat valt nog goed te redden.
Ja.
En van je vruchtbaarheid kun je zeggen dat heb je 1, 2, misschien 3 keer in je leven nodig. En dan moet je raakschieten. Maar daarna, hè, als er daarna niks meer is, who cares?
Ja.
Terwijl je testosteronproductie heb je eigenlijk tot op je laatste adem nog wel nodig om goed in je vel te zitten. Ja. Dus als dat permanent beschadigd raakt, is dat veel vervelender.
Ja, ja, zeker. Ja, want dan ben je eigenlijk de rest van je leven verplicht om TRT te gaan doen.
Dus we confronteren bijna alle klanten wel met het feit van, god, ben je wel bewust en bereid om je leven lang testosteron te spuiten? En dan soms zie je nog wel eens een glas breken van binnen en de gedachte, dat was eigenlijk niet de bedoeling.
Nee.
Maar dan wil ik eigenlijk misschien wel gewoon stoppen.
Ja.
En het is een fase waarin je zit. Hè. De bodybuilding is op dat moment ontzettend belangrijk voor je. Maar het is altijd goed om heel even naar jezelf over 10 jaar of over 20 jaar, wanneer je nog steeds heel erg lang leeft, te gaan. En kan je dan nog steeds aan jezelf uitleggen dat je elke week testosteron spuit omdat je toen een hobby had.
Ja, nou ja, precies. Ik zeg dat ook altijd, want ik krijg ook best wel vaak van dit soort vragen. Daarom maken we hier nu ook een podcast over. Maar ook gewoon van die mensen die dan zeggen van, ja, ik wil waarschijnlijk gaan gebruiken. Maar dan zeg ik ook van, denk hier even goed over na. Want je wil natuurlijk niet dat jouw leven straks op een later stadium beperkt wordt of beïnvloed wordt door een hobby van wat je in je jeugd hebt gedaan. Wat natuurlijk een hele leuke hobby is en gezond tot op een bepaald niveau. Ja. Alleen je wil natuurlijk niet hebben dat je bij wijze van spreken straks impotent wordt. Dat je gewoon geen kinderen meer op de wereld kan zetten vanwege die hobby die je toen gedaan hebt. Ja. Dat zal nu zo je denken, fuck it. Maar later is dat wel echt dat je denkt van, misschien.
Ja, het verbaast me af en toe hoe makkelijk sommige jongens van begin 20, die nog nooit gekuurd hebben, zeggen, ik ga kuren en ik ga gewoon mijn hele leven testosteron zetten. Dat is helemaal prima. Ik hoef helemaal geen kinderen. Ik heb geen vriendin. Ik zou ook niet weten of mijn toekomstige kinderen zou willen. En maar ik word ook influencer en ik ga groot worden op Instagram. Dus ik heb alles ervoor over. Ik denk ook, ik vind het hartstikke mooie plannen.
Heb je wel dat soort mensen die letterlijk zulke soort plannen
hebben? Ja. Dat is echt geen uitzondering. En ik snap het in de opwelling van die levensfase. Maar dat is niet een hele realistische kijk op je eigen lange termijn. En we zien ook dat de beslissing om te gaan stoppen met anabole gebruik komt vaak met een partner of vaderschap. Dus ik krijg een kind, mijn eigen gezondheid is niet alleen voor mezelf relevant, maar mijn kind wil eigenlijk ook wel een papa hebben op latere leeftijd. Dus laat ik dan toch maar gezond doen.
Mm-hmm.
Baanwissel. Dus ik ga ineens ander werk doen. Ik ben niet meer een uitsmijter, maar ik werk gewoon op kantoor. Dus misschien is
pas het niet meer op het bureau.
Dus je moet een beetje uitzoomen. En als je uitzoomt en zegt, dan wil ik het nog steeds. Dan vind ik het al een heel ander verhaal dan wanneer iemand er gewoon onwetend instort en er na 5 jaar achterkomt dat hij daar spijt van heeft. Dat vind ik anders dan wanneer iemand dat gewoon willens en wetens doet en na 5 jaar zegt, balen, maar goed, ik was op de hoogte van de risico's en nu heb ik ermee te dealen. Dat is echt wat anders.
Ja, het is dus eigenlijk wel vaak een keuze voor het leven die je maakt.
Nou, niet meteen hoor. Als je een kuur doet en je stopt, dan herstel je.
Ja, maar ik denk dat iedereen ook al weet dat het niet bij één kuur blijft.
Nee.
Vooral ook, denk ik, of vanwege het mentaal verslavende aspect. Ja. Omdat natuurlijk body dysmorphia, ik weet niet hoe erg dat bewezen is in de medische wereld. Alleen dat is wel iets waar wij heel veel mee te dealen hebben als gym rats. Ja. En dat heeft denk ik ook een hele grote rol op het gebruik van wel of niet. Omdat als je in de spiegel kijkt, dan is het echt van, oh shit, voor mij ben ik kleiner geworden. Grijp je het weegschaal staan, bijvoorbeeld in je nakuur dan. En dan wordt het nog eens bevestigd dat je kleiner bent ook. Dus dat,
Drie grappige feitjes daarover uit mijn Haarlem-studie. Het is mijn promotieonderzoek waarbij ik 100 mannen gevolgd heb die anabole gingen gebruiken. Van alle deelnemers die zeiden, nee, ik ga 1 keer een kuur doen. Ik wil alleen even weten hoe het is. Hoeveel procent denk je dat aan het einde van het studiejaar een tweede kuur ging doen?
Laat ik hem laag inschatten. 95%.
Oké, 80%.
80%, oké. Okay. Ja, nee, ja,
5 mannen die zegt, nee, het is echt maar 1 keertje, gaat weer kuren. En over zelfbeeld, we hebben vragenlijsten gedaan die je kan gebruiken om een diagnose zelfbeeldstoornis te stellen. 1 op de 4 had er 1 bij aanvang. En die vragenlijst gaf een idee van hoe tevreden ben je met jezelf over je lijf, hoe gespierd je bent. Aan het einde van de kuur waren mannen gemiddeld 5-6 kilo spiermassa rijker en minder tevreden over hun zelfbeeld.
Precies dit.
Ja, want je bent veel kritischer over jezelf.
Ja,
je zit in een soort flow waarbij elke lijn en elke millimeter massa telt.
Ja,
als
absoluut.
Je kijkt met een hele andere bril naar jezelf dan wanneer je nog naturel bent voordat je begonnen bent. Ja. Dus ga niet kuren met de illusie dat je een fysiek bereikt waar je trots op bent.
Nee, zeker niet.
Alleen maar steeds kritischer worden.
Alleen maar kritischer, inderdaad. Ja, nee, absoluut. Hey, en als je dan uiteindelijk die keuze overweegt om te maken, want ik krijg er ook vaak genoeg DM's over, jullie natuurlijk ook, van ik twijfel erover, of in ieder geval, ik zeg bij twijfel nooit doen. Ga er dan om even een jaartje extra over nadenken. Wat zijn naar jouw mening een beetje de randvoorwaarden dat je zegt van oké, als je dit en dit allemaal hebt gedaan en op orde hebt, dan pas kan je erover na gaan denken om het wel te gaan doen. Dus dit is niet als je nu hoort wat hij zegt, dat jij dat denkt, dat je het dan gelijk mee moet gaan beginnen, maar meer in de zin van...
Ja, idealiter, en helaas zien we dat zelden bij gebruikers, ben je in ieder geval al behoorlijk bedreven in de krachtsport en ga je echt al een hele tijd naar de sportschool.
Ja.
Dus ga niet je eerste kuur starten bij het afsluiten van een abonnement.
Ja, die mensen heb je inderdaad. Ja, die heb je. Verschrikkelijk.
En ergens snap ik het. Je wil snel resultaat. We zijn allemaal ongeduldig en je wil gewoon hoppakee. Ik bedoel, als Google Maps zegt je kan zo rijden, dat is beter voor je brandstof, maar zo is 10 minuten sneller. Maar het kost je, dan denk je ook, ja, maar ik wil gewoon snel. Kom op. Dus wees ervaren in de krachtsport. Ga niet te snel denken, ik wil heel veel progressie maken. Ga eerst gewoon alles uit je natuurlijke potentie halen. En heb alles op orde als het gaat om voeding, slaap en training. En zoek gewoon liever eerst begeleiding op het gebied van training en een voedingscoach. En ga aan je slaap werken voordat je aan de middelen gaat. En die fundamenten zijn veel belangrijker dan een anabole kuur. Anabole kuur mag hooguit een soort supplement zijn voor het bereiken van je doelen. En die supplement moet een toevoeging zijn op een hele gezonde en goede basis. Dus wij willen heel erg graag dat, ja, als mensen willen gaan kuren, dat ze daar in ieder geval een keer onder handen zijn genomen door een van de personal trainers die we kennen. En dan zien we vaak dat het kwartje valt. Oh, goh, ik had toch nog heel veel winst op eigen kracht kunnen behalen. Misschien moet ik dat eerst maar eens gaan doen. Maar dat is ook een stukje gemakzucht. En het derde is, als jij denkt dat je op je natuurlijke plafond zit, dan zit je niet op je natuurlijke plafond. De meest gebruikte reden om te gaan kuren is, ik heb alles eruit gehaald wat ik eruit kan halen. Nu ga ik door mijn natuurlijke limiet heen. Die mensen, en ze zijn er die dat echt zo bereiken. Maar er zijn er ook heel veel die vinden dat ze wel op hun limiet zitten. Met alle onvolkomenheden in hun leefstijl nog.
Ja,
okay, maar daaraan werken, dat vind ik te veel moeite. Dit is voor mij nu de makkelijkste manier. Dat gezegd hebbende, als mensen het gaan doen, dan helpen we wel. Kijk, want we weten nou eenmaal dat het heel erg vaak niet op die manier is. En dat die randvoorwaarden niet, dat daar niet aan voldaan wordt. En onze benadering is, mensen doen het nou eenmaal met goede of slechte redenen. Dus als ze dan bezig zijn, dan proberen we het in ieder geval zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Ja.
Maar als we een ingang zien voor, je kan aan je zelfbeeld werken, ga daar eens mee bezig, ga eens meer met je voeding aan de slag. Zoek eens een keer een personal trainer die je kan helpen met je training. En dan gaan we die zeker benoemen. Ja, sommige jongens zeggen, geen zin in.
Ja. Nou ja, dat is inderdaad ook iets wat wij vaak naar voren zien komen in de podcast. Als we kijken naar hoeveel variabelen er wel niet zijn in het gehele traject van trainen. Dus naast voeding, natuurlijk ook training en intensiteit van het trainen. Natuurlijk genoeg rusten. Eigenlijk gewoon het hele optimalisatie van het plaatje. Als je kijkt naar hoeveel variabelen daarin zitten, dan zijn er natuurlijk nog genoeg waar gesleuteld kan worden. En vaak als je inderdaad één zo'n dingetje hebt, dan kan dat net de doorslag geven voor iemand dat hij wel ineens door zijn natuurlijke plafond heen kan gaan.
Ja, veel mensen zijn al gewoon gedetermineerd en die willen dan gewoon iets doen, punt uit.
In
de Harness Trial, dus de studie waarbij we dus adviezen geven over kuurschema en gezondheidsmonitoring doen. We hebben een deel hebben geloot om ook een consult te krijgen bij Hans Kroon. En dus dat is een bekende naturel krachtsporter. En die ging ze dan een uur lang bestoken met allemaal adviezen en verbeteringen op hun leefstijl, op hun krachtschema. En het grappige is dat vrijwel iedereen die daar geweest was, die zei, was een nuttig gesprek, heb er veel van geleerd.
Ik ga er niets meer doen. Waarschijnlijk omdat ze dan ineens tot inzicht komen dat je gewoon echt topsport moet gaan beoefenen om het te kunnen realiseren.
Je moet er wel keihard voor werken. Ja. En als je gaat kuren moet je nog steeds keihard werken, maar het resultaat is gewoon groter.
Ja, zeker.
Het is verleidelijk om te doen. En dat is jammer. Maar het spul werkt gewoon zo goed. Dat is het nadeel.
Ja, nou ja, je moet er in ieder geval minstens 50 keer extra over nadenken. En bij twijfel nooit.
Nee, dus het adviseren over, heb je er alles aan gedaan om je echt je natuurlijke potentie te bereiken? Dat is één ding. Maar je moet mensen ook gewoon waarschuwen voor de risico's en de gevaren. En dat risico zit hem dus niet alleen in, hè, je kan borsten krijgen of je kan vol met puisten komen te zitten of je loopt helemaal vol met
Ik heb het allebei al terwijl ik naturel ben. Dus ja, dat
kan echt nooit kuren dan. Of je bent gewoon een emotioneel wrak, hè, of de periode na de kuur kan echt enorm tegenvallen. Dat zijn natuurlijk waarschuwingen en waarvan heel veel gebruikers zeggen, ja, maar dat wist ik al en dat zien we wel als het gebeurt. Maar het is vooral de boodschap, ja, het blijft niet bij die ene kuur. Dus ga jezelf niet wijsmaken dat je het gewoon bij 1 keer 3 maanden houdt en dan nooit meer. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Realiseer je gewoon de consequenties op de lange termijn. En wat doe je als je levenslang TRT nodig hebt? Hoe vind je het om altijd weer die ups en die downs te hebben? Hoe denk je nou over kinderwens? En ja, hart- en vaatziekten, daar maken wij ons zorgen om op de lange termijn. Ja, dat zijn dingen die je pas later moet incasseren, maar waar je nu wel controle over hebt.
Ja.
Hetzelfde met roken. Ja, je moet nu stoppen met roken. Niet omdat je daar morgen wat aan hebt, maar over 30 jaar.
Ja.
En dat stukje is voor mensen zo moeilijk om iets nu te laten.
Ja, omdat de hobby nu alles voor ze is. Ja. Of naar de hobby, de levensstijl, om maar zo te zeggen. Ja. Dat is natuurlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby. Ja. Want je leven past zich erop aan. Ik maak altijd een vergelijking met voetbal. Drink je een biertje naar de wedstrijd, ga je naar huis. Alleen hierbij moet je daarna gewoon nog rijst met kip eten, shaky, op je slaap letten, et cetera. Ja. Het hele pakket in één. Oké. Okay. Hey, en we hebben het natuurlijk dan nu gehad over de randvoorwaarden. Nou ja, stel dat je ermee aan de gang bent gegaan. Ik heb voor mezelf de vraag genoteerd. Wat zijn de potentiële fysieke consequenties? Dus in de zin van, stel dat jij begint aan zo'n cycle, om maar zo te zeggen. En je gaat het wel gecontroleerd doen op lange termijn. Want je levert altijd een percentage van je gezondheid in. Ook al ga je het wel doen. Wat is dat percentage? Of in ieder geval niet dat je een concreet percentage moet geven. Maar wat zijn die gevolgen op lange termijn die kunnen zijn?
Ja. Nou, de belangrijkste gevolgen, ik heb ze net al genoemd, hart- en vaatziekten. Dat is denk ik de grootste issue op de lange termijn. We hebben het gehad over psychische instabiliteit. We hebben het gehad over testosteron en vruchtbaarheid. Dat zijn allemaal dingen, dat zijn, ja, die hebben wel invloed op je kwaliteit van leven en je leven zelf, maar je leeft er niet korter van. Maar hart- en vaatziekten wel. En je leeft er niet alleen korter van, maar je leeft er ook kutter van.
Ja.
Om heel eerlijk te zijn, een hartinfarct wordt nog wel eens gezegd, ja, maar goed, ja, dan plaatsen we een stent en dan kunnen we verder met ons leven. Nee, als je een beroerte hebt gehad die met halfzijdig verlamd, dan ga je niet verder met je leven. Je gaat wel verder met je leven, maar het is niet meer wat het was.
Nee, zeker niet.
Dus het argument, nee, ik ga kuren, ik leef al 10 jaar korter, dat klopt niet. Je leeft misschien 5 jaar korter, maar je leeft 5 jaar in slechte gezondheid voordat je doodgaat. Dat kan je niet uitkiezen.
Nee, zeker niet.
Zo makkelijk werkt het helaas niet. Je kan niet je ziektebed en je sterfdatum kiezen. Je krijgt het gewoon toebedeeld. Als je anabolen gebruikt, vergroot je permanent je kans op hart- en vaatziekten. En elke maand dat je erin kuurt, gaat het risico een beetje omhoog. Weer, net als roken. Elke jaar roken is er 1 te veel. Je kan niet zeggen, oh ja, minder dan 10 jaar, dan krijg je geen longkanker. Maar langer dan 10 jaar dan wel. Nee, dan werkt het met anabolen ook. Het is een soort van spectrum. Van geen risico tot heel veel risico. En daar ergens ga je uitkomen. En dat werkt via een direct effect op de bloedvaten. Dat werkt via het verhogen van het cholesterol, via het verhogen van de bloeddruk, het verhogen van de bloeddikte. Dus we hebben heel veel mechanismen waarbij anabolen leiden tot vaatproblemen, hebben we helder. Maar er is ook een heel deel onzichtbaar. Dus we meten veel in het bloed en dan zeggen we, oké, dat cholesterol, maar dat kunnen we verlagen. Bloeddruk kunnen we ook verlagen. Bloeddikte kunnen we ook aanpakken. Dus dan hebben we al die puntjes hebben opgelost, dus dan heb jij geen risico meer. Ja, zo werkt het ook weer niet. Dat risico is er nog steeds, maar dan wel minder. Maar realiseer je dat je bloedvaten die je nodig hebt om in goede gezondheid te blijven tot 100 jaar. Dementie is bijvoorbeeld ook een heel belangrijk vaatprobleem. Daar ga je op inbinden. Dus je moet dan compensatoire andere dingen doen om dat risico weer enigszins beter te maken. Ja. Nou, de geruststelling is, de meeste jongens die anabolen gebruiken zijn gezonde jongens, fitte jongens. Letten goed op hun dieet, hebben geen overgewicht, ze roken niet, meestal niet. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, dan kan je wel een klein beetje risico accepteren. Dat is natuurlijk in zekere zin waar, maar je had dat risico ook niet kunnen accepteren. Dan was je helemaal supergezond geweest, weet je wel. Dus dat is het spel wat wij spelen op de lange termijn. Dat wat je over 30, 40 jaar pas gaat incasseren, daar moeten we nu al iets aan gaan doen. En daarom moet je vanaf Q1 geïnformeerd zijn en bezig zijn met monitoren. En op mijn anabole spreekuur in Tilburg, daar zie ik dan vaak de mannen die gekuurd hebben in een tijd dat wij er nog niet waren of dat het beseffen nog niet was. Die komen met een hartinfarct. Die hebben daar dan de complicaties van. En soms loopt dat dan gewoon wel goed af. Soms dan vallen ze echt letterlijk om en dan komen ze er niet meer bij. En alles daartussen is ook mogelijk. En dan praat je met die mensen en dan is het vaak wel, ja, ik heb er ook gewoon niet echt stilgestaan. Of ik wist wel dat het risico er was, maar ik deed gewoon zo en ik zag wel waar het schip zou stranden. Ja, het is een beetje oversteken over de snelweg met een blinddoek om. Ja, je haalt waarschijnlijk de overkant, maar je kan ook geschept worden. Dus je moet er wel mee, je kan beter die blinddoek afzetten.
Ja.
En bewust zijn van de risico's en daar met een deskundige mee praten. Maar niet alleen een deskundige, maar ook een dokter. Want die risicofactoren, die kan een coach ook wel herkennen. Oh, je cholesterol is hoog, dat is niet goed. Ja, maar wij kunnen er ook wat aan doen.
Ja.
En die coach kan je misschien wel vertellen. Ja, je moet die supplementen, die supplementen. Ja, die werken allemaal zo'n beetje. Maar wij hebben manieren om het zo goed te laten werken. En dan kan je echt iets met het risico doen.
Ja, zeker.
Dus dat is de aanpak waarmee we de lange termijn proberen zo gezond mogelijk te maken.
Ja. Want kunnen jullie dan ook bijvoorbeeld bepaalde medicatie die daar dan voor nodig is, kunnen jullie dat ook gewoon voorschrijven?
Zeker.
Okay.
We zijn artsen. Dus
dat weet ik. Maar normaal moet je dat altijd via een dokter spreken en weet ik wat allemaal.
Ja, en dat is het punt. Als je met dit verhaal, ik kuur en mijn cholesterol is hoog, dus ik wil graag een statine. Dan zegt die huisarts, stop maar met kuren.
Ja.
En daar heeft die huisarts helemaal gelijk in. Maar als jij dan zegt, ja, maar ik ga toch wel door met kuren, dan zijn wij degene die zeggen, ja, maar oké, maar dan moeten we er wel wat aan doen. Als je rookt en je krijgt COPD en je hebt luchtwegverwijders nodig, dan zegt een huisarts ook niet, ja, ga je eens maar stoppen met roken.
Ja.
Nee, je hebt je behandeling nodig, want jij bent nou eenmaal met dat onverstandige gedrag bezig. En we zijn in een maatschappij waarin we onverstandig gedrag wel benoemen, maar we gaan wel om met de consequenties. Als je overgewicht hebt en je krijgt suikerziekte, dan behandelen we dat ook.
Ja.
En dan zeggen we ook niet, ja, als jij niet gaat afvallen, krijg je ook geen pillen van me.
Ja, nou ja, zeker waar.
Dus tuurlijk, afval is het beste, maar het lukt niet altijd. Of heel vaak niet. Dus dat is onze houding. En doordat wij die houding hebben, kunnen we mensen helpen waar huisartsen dat terecht soms ook niet doen. Want ze hebben wel gelijk in hun mening.
Ja, maar schiet je ook niks meer op. Dan stuur je juist het pols in.
Nou ja, dat denk ik.
En dan gaan ze waarschijnlijk vaker de fout maken dan niet.
Dus ik denk dat wij toch gezondheidsschade voorkomen.
Absoluut.
Maar dat gezegd hebbende, die lange termijn risico's, je hebt ze. En ondanks dat je je stinkende best doet om die risico's zoveel mogelijk te beperken, anabolen zijn schadelijk voor bloedvaten. En bloedvaten zijn echt zeer nuttig om te hebben.
Oh ja, anders hadden we ze niet, denk ik.
Nou ja, elk orgaan sterft uiteindelijk doordat er een probleem is met de bloedvaten. Nieren, hersenen, hart of je krijgt kanker. Dat is even een heel ander domein. Dus 40% van alle overlijdens komt van hart- en vaatziekten. Een heel ander groot deel door kanker. Nou ja, dat is natuurlijk een hele eigen andere tak. Maar dat stukje, dat heeft enorme footprint op onze maatschappij. En heel veel mensen krijgen ermee te maken. Ook als je gezond leeft. Dus daar moet je voorzichtig mee zijn met het risico.
Ja, zeker. Ga
gezond om met je leven en gebruik dan geen anabolen.
Ja, oké. Dankjewel voor al deze informatie en ook je openheid daarin. Ik wilde hem eigenlijk afsluiten met een beetje een centrale vraag. Want er zijn heel veel mensen die waarschijnlijk op deze podcast zullen klikken omdat ze er misschien over twijfelen of er gewoon meer over willen leren. Omdat ze het ook gewoon reet interessant vinden. Of in ieder geval, als ik het dan vanuit mijn eigen perspectief kijk. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die er ook waarschijnlijk over hebben getwijfeld of nog steeds misschien over twijfelen. En misschien kan dit dan juist wel de doorslag geven om misschien juist niet te gaan doen. Want we hebben het natuurlijk ook al gehad over die randvoorwaarden. Maar wanneer zou iemand, waar zou voor jou de grens liggen dat je zegt van oké, op dit punt zou ik wel de keuze maken om met een kuur te gaan beginnen of niet? Zeg maar, wat als je het zou moeten
wanneer
kijken.
Wanneer vind ik het verdedigbaar?
Wat zei je?
Wanneer vind ik het verdedigbaar?
Dat ja, dat bij wijze van spreken wel. Dat iemand zeg maar wel die keuze maakt. Dat iemand zichzelf kan herkennen van oké, in deze categorie zit ik wel of niet. Want kijk naar mijn mening. Dan geef ik hem alvast even een headshot of een startschot. Vind ik echt dat alleen wanneer het je werk is en je er verstandig mee bezig bent. En dat dat je ervan rond kan komen dat het echt nodig is om het te doen. Om binnen die wedstrijdcategorie te behoren, om maar zo te zeggen. Dat is voor mij eigenlijk de enige reden waarom ik zou kunnen zeggen van oké, kuren is dan gedoogd.
Ja, ik heb altijd een mate van invoelbaarheid bij een klant. Die varieert van ik heb er helemaal geen begrip voor, maar ik moet je toch helpen, want je gaat dit nou eenmaal doen. Tot aan ik snap het, ik zou het eigenlijk zelf ook wel doen in jouw situatie. En dat zit eigenlijk wat jij aangeeft, is ook wel wat ik vind. Als jij alles eruit hebt gehaald op de randvoorwaarden, basis, ja. De natuurlijke basis. En je hebt het gebruik van anabole steroïden nodig vanuit een professioneel oogpunt. En niet vanuit een zelfbeeld of een esthetisch oogpunt voor jezelf alleen. Weet je, ik vind het nou eenmaal mooi, is niet echt een argument. Want gezondheid is altijd het belangrijkste wat mij betreft. Maar als jij, je bent uitsmijter, je bent krachtsporter, vechtsporter of je bent model, weet je wel. Waarbij het ook voor je inkomen belangrijk is dat je altijd in shape bent. Dan heb ik daar meer begrip voor als je er alles uitgehaald hebt om dan tot dat stukje extra toe te voegen. Om een anabole steroïde kuur te gaan doen.
Ja.
Daar kan ik het meeste begrip voor hebben. En die zijn er genoeg hoor. En ja. Dat zijn jongens die zijn ook meer bewust bezig, meer verantwoord bezig en komen dus ook vanzelfsprekend sneller bij ons. De jongen die eens per jaar een kuurtje doet voor een festival, die zal sneller denken, ja, nou ja, weet je wat, het zal wel loslopen met mijn gezondheid. Daar ga ik er geen €300 voor betalen om dat allemaal bij te houden.
Dan vind ik je een pannenkoek. Ik wil er nog één bonusvraag erbovenop stellen. Omdat we zien natuurlijk een hele toename in trends wat betreft coaches. Natuurlijk ook wat betreft fitness, omdat dat ook aanzienlijk toeneemt. Nou, jij gaf natuurlijk aan het begin van de podcast ook aan dat het aantal mensen die anabole steroïden gebruiken toenemen. Denk jij dat jij als gemiddeld sportschoolrecreant die een coach neemt, dat die misschien slachtoffer kan worden van de situatie dat de coach zegt van ik zie potentie in jou om wedstrijden te gaan doen. Terwijl dat eigenlijk misschien helemaal niet zo is, maar puur zodat hij onder de tafel ook wat kan verkopen en zijn coaching traject verder kan zetten. Denk je dat dat een, acht jij dat misschien een gevaar? Ja. En zie je dat misschien in de praktijk ook zelfs voorkomen?
Ja, dat zie ik in de praktijk ook wel voorkomen. Heel veel coaches die hebben het beste voor met een klant. Of ze nou een 65-jarige krakkemikkige vrouw weer moeten helpen te revalideren, of dat ze nou een bodybuilder aan het begeleiden zijn. Die hebben gewoon een op maat plan voor iemand en daar vallen anabolen heel vaak gewoon niet onder. Maar er zijn ook coaches die inderdaad een soort scoutende rol willen hebben.
Ja.
En zeggen, ik zie in jou toekomstige Mr. Olympia. We gaan beginnen en dan meteen een kuur met acht middelen, weet je wel. Dat soort voorbeelden hebben we uit de praktijk. Of ze het nou zelf verkopen, weet ik niet. Misschien wel, maar het zorgt in ieder geval voor goede klantenbinding.
Ja, er is altijd wel een manier van verkopen.
Een commercieel winstoogmerk.
Maar die halen het waarschijnlijk ook uiteindelijk alsnog van de zwarte markt vandaan. Dus dat...
Ja, dus ik maak me ook zorgen over coaches die vinden dat ze er heel veel verstand van hebben, maar waarvan ik vind dat dat niet zo is. Of coaches die hun hand overspelen, die zeggen nee, maar die bloeduitslagen, dat bekijk ik wel. Dat hoeft een dokter niet te doen. Ik heb er alle verstand van. Ik weet hoe het in elkaar zit. Nou, je moet gewoon die en die supplementen, die kruiden, dan komt het goed. En
zou dat een hele grote red flag zijn bij een coach als je dat hoort?
Ja, vind ik wel. Ik vind het mooiste, coaches doen hebben hun eigen expertise. Ik heb niet veel verstand van jouw ideale trainingsschema. En een dieet ken ik in hoofdlijnen wel wat nuttig is. Maar de details, ik ben geen diëtist en al helemaal geen voedingscoach. Ik zou het mooi vinden als de coach dat stuk doet, maar ik het medische stuk. Laten we gewoon iedereen doen waar ze goed in zijn. En ik snap dat het vertrouwen in dokters best wel op een laag niveau zit. Omdat mensen vaak vastlopen bij een huisarts. Maar de dokter is er nu. En we zijn betaalbaar. Dus laten we het gewoon eerlijk verdelen. Ja, coach kost je ook geld. En nou, wij kosten ook geld. Ja, wij zijn helemaal niet zo duur voor een zorginstelling. Als je het aan wil pakken, dan is het een compleet plaatje. Dus dan betaal je voor je sportschool. Je betaalt voor je coach. En je betaalt voor je dokter. Als je het goed wil doen, dan heb je alles ervoor over. En dan koop je maar geen groeihormoon. Hou je klappen met geld over.
Ja.
Kan je dokter van betalen.
Oprecht.
Dan ga je toch vertellen.
Dat is vaak het duurste volgens mij inderdaad. Ja, wat ik heb gehoord.
Nee, dus ja, dat... En als een coach zegt, nee joh, die dokter heb je niet nodig, want ik kijk je lab wel na, daar krijg ik rillingen van.
Grootste red flag die er bestaat. Zijn nog andere
dingen gemist?
Ja, nou ja, ongetwijfeld. Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt, van dit zijn red flags bij bepaalde coaches, dat je denkt van, als je dit hoort, ren weg. In ieder geval pas hiermee
op. Ik denk dat het belangrijkste is. Dus inderdaad, je hand overspelen, ga je als coach niet opstellen als een dokter. En kijk wat het nodig is voor jouw klant. En anabolen zijn heel soms een toevoeging voor een elite die we net hebben beschreven, voor een segment, maar niet voor iedereen.
Mm-hmm. Oké. Ja, en waarschijnlijk ook als die met zijn eerste kuur met acht dingen aan komt zetten. Dat,
sommige coaches beginnen met grote mannenkuren.
Ja, Dat is inderdaad.
Die net drie keer een dubbel heeft opgepakt.
Ja, ja, precies. Oké. Okay. Nou, Diederik, ontzettend bedankt voor jouw expertise weer. We gaan nog meer podcasts opnemen, dus ik heb daar zin in. Dank voor jouw openheid en transparantie. Dit is meer voor leerdoeleinden. Dit is geen medisch advies. Natuurlijk zitten we hier wel met iemand die thuis is in de medische wereld. Alleen, ja, het is meer dat we het taboe een beetje willen doorbreken en transparant willen zijn hierin. Ja, Diederik, ontzettend bedankt. Mocht je nou een keer bloed willen testen of nou ja, ben je op zoek naar medische begeleiding hierin, dan zal je waarschijnlijk uiteindelijk hetzelfde advies krijgen als wat we net hebben gehad, maar dan kan je in ieder geval terecht bij de Android Health Clinic, vaker benoemd al. Ja, laat even 5 sterren achter op Spotify, laat even een blauw duimpje achter op YouTube, klik op de abonneerknop en ik wil nogmaals Lood26 hartelijk danken voor hun gastvrijheid in het prachtige Boekel. Tot de volgende keer weer. Ciao!
Ik weet niet of het je ontgaan is, maar sinds kort doen wij dus aan een cashback actie waarbij we dus 10 mensen maandelijks blij maken door hun volledige bestelling terug te vergoeden als zij via de Sportpoeder app besteld hebben. Nou, als het goed is ken je de Sportpoeder app al, maar daar staan dus de lekkerste kortingen voor jouw supplementenmerken. Dus download hem eventjes en bespaar lekker en maak ook nog eens kans op die heerlijke cashback. Kijk lekker verder.